Yes.
Ja.
Daar is die.
Nou, ik zeg even voor de opname even de datum van. Vandaag is het dinsdag 18 april 2017. En Dick Toet en ik, Dirk Voren, gaan u interviewen. Zou u even uw naam en uw geboortedatum willen opnemen?
Voor... Ja. Ja, ik ben Ria Braakman. Ik ben geboren in Leiden op 2 november 1935.
Zo. Mooi. Nou, dat is dan direct ook de eerste vraag. Waar bent u geboren?
In de Cobetstraat.
Je bent in de Cobetstraat?
Ik ben in de Cobetstraat geboren, ja. En getogen.
Ja, oké. En hoe was het daar?
Nou ja,
wat kun je je herinneren als klein kind?
Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik kom uit een groot gezin. Ik ben de jongste van 9 kinderen. En er waren natuurlijk altijd kinderen op straat. Want als je nu terugkomt, dan zie je al langs de stoepen allemaal auto's staan. En er was vroeger geen enkele auto. Mijn vader had, vanwege ook gezondheidsklachten, had hij wel een auto. En die ging iedere avond, als hij van zijn werk kwam, liep hij naar de Leliestraat. En dat is best wel een kwartiertje lopen. Ja. Om de auto in de garage te zetten. Want in de straat mocht je geen auto's hebben. Dat wilde je niet, omdat de kinderen dan niet konden spelen. En we hadden, dus ik herinner me echt heel vaak het buitenspelen en dan met het mooie weer. Ja. Je had hekjes aan de tuinen staan en dan deed je tikkertje, je deed ballenspelletjes, touwtjes springen. Fijn, het was. Ik heb een hele leuke, hele leuke periode gehad.
En was het daar ook groen toen al?
Ja, want wij keken vanuit de Cobetstraat helemaal naar het kanaal toe. Dus het waren allemaal, er waren nog geen straten. De Meijer van Streefkerkstraat bestond toen nog niet. De Burgerhavenlaan bestond toen nog niet. Ja. Dus wij keken vanuit de achtertuin helemaal over een groen achtergebied.
Ja, ja.
En dat was heel, heel fijn, heel groen.
Daar had je weilanden, hè?
Had je allemaal weilanden. Ja, en ik weet wel, er stond nog een schuurtje van de meneer Hoeps. En die had daar wat dieren en die verbouwde wat groentes en dergelijke. En dan verderop waren het gewoon allemaal graslanden.
Ja, en welk gedeelte van de Cobetstraat woonde u?
Ja, in het tussengedeelte tussen de Latekantenstraat en de Gijzelaarstraat. Die toen nog, toen ik heel klein was, heb ik vaag een herinnering, want het was een sloot, de Gijzelaarstraat. Want mijn schoonzusje, oude schoonzusje, woonde op de hoek langs die sloot. Maar ik denk dat voor de oorlog dat die sloot gedempt is. En toen is pas de Gijzelaarstraat ontstaan.
Ja, ja. Ja.
En in dat stuk, dus tussen de Gijzelaarstraat en de Latekantenstraat, we hadden dus twee keer twee huizen onder, twee onder één dak. Ja. En een van die twee, dus daar woonden wij.
Het mooie stuk van de Cobetstraat.
Mooi stuk van de Cobetstraat, dat mag ik wel zeggen, ja. En de achterkant was natuurlijk prachtig, want we konden zo allemaal spelen. Ja. En dat was heel rustig allemaal.
Ja, precies. En de trein was er al? Toch?
Nee, want die trein die reed bij de... Ja, die was er wel, maar die reed helemaal bij de Melchior Treupla.
Ja.
Daar hadden wij helemaal geen last van.
Geen last van.
Nee.
Kon je wel zien rijden, of?
Nee, ook niet. Nee.
Okay. Want daar, aan die kant stonden waarschijnlijk wel huizen.
De Latekantenstraat, daar stonden huizen.
Ja, zat ertussen.
Ja.
Okay. En een gezin van 9 kinderen.
Ja.
En wat deed uw vader?
Nou, mijn vader die was vroeger... hij is in dienst geweest in 1940, de Eerste Oorlog, Wereldoorlog. Ja. En hij had in de textiel stage gelopen om de verkoop van textiel in Almelo was dat, want hij is geboren in Zutphen. En toen is hij getrouwd en toen is hij, ik denk ongeveer 1917, is hij naar Leiden gekomen. En dan had je Waals, dat was een grote manufacturenzaak op de Haarlemstraat. Mm. En dat was een soort winkel waar je van allerlei soorten textiel kon krijgen. Zeg maar van wollen dekens tot lakens tot hemdjes, broekjes, wol, garen. Het was een soort voorloper van het grootwinkelbedrijf. En mijn vader is daar opgeklommen tot chef op een gegeven ogenblik. Maar hij had altijd toch het idee om zelf nog eens iets te beginnen. En toen had ook wat conflicten met de baas. En toen is hij in 1933, heeft hij besluit genomen om een eigen bedrijf. Hij had natuurlijk veel klanten, dus die kende die. En hij werkte vooral ook met scholen, ziekenhuizen, kloosters had je toen nog. En hij is toen begonnen met de fiets om deze mensen allemaal te bezoeken en om daar goederen aan te leveren. Dus we hadden bij ons thuis op zolder, hadden ze stellingen gemaakt. En dan werden de lapjes stof en de spulletjes werden daar opgeslagen. En toen, en dat liep eigenlijk allemaal voorspoedig. En toen kreeg hij last van reuma. En toen had de arts gezegd dat hij moest dat niet meer op de fiets doen. Want door weer en wind fietste hij dan achterop met een koffertje zo rond Leiden. En toen is die, toen hebben ze hem, met wat spaargeld bij elkaar, heeft hij toen een auto gekocht.
Ja, was het een detailhandel of een groothandel?
Nou, het zit er eigenlijk een beetje tussenin. Hij kon toen het buurhuis kon die huren in de Corbetstraat. Niet onder E2, onder het dak, maar de andere kant. Mm-hmm. En daar ging hij zijn magazijn wat vergroten. Toen nam hij ook iemand in dienst die de orders ging uitvoeren om het weg te brengen. En toen heeft hij de zaak nog wat vergroot. En toen is hij op het Noordeinde gaan zitten, Noordeinde 46. Ja. Daar had hij dus meer personeel. Ja. Maar hij zat dus niet. Hij leverde niet aan winkels, maar hij leverde meer aan instellingen. En je had toen nog veel kloosters in die tijd. En ziekenhuizen, scholen vooral ook. Ja. En toen hebben twee broers van mij de zaak overgenomen. En die zijn toen verhuisd naar het industriegebied De Waard. En die zaak bestaat nog steeds. Het heet de Leidse Textielcentrale. Ja. En die zit nu stuurt. En twee zoons van een van mijn broers, die hebben de zaak nu overgenomen. Ja. Maar nu kan mensen van, die zijn dus overgegaan op creatieve artikelen, zeg maar, als klei en boetseerdingen. Want het textiel is natuurlijk veel verminderd. En de scholen werken natuurlijk ook weer met tekenmateriaal en zo. Dus ze hebben hun assortiment uitgebreid. En je kunt ook als particulier kun je daar spulletjes kopen.
Ja, ik ken het wel.
U kent het?
Ja, ik ben wel eens geweest.
Maar dus het is niet echt aan klanten. Het is in de zin geen groothandel, maar in een bepaalde vorm is het wel een groothandel.
Ja, een distributie.
Zit er een beetje tussenin.
Een distributiefunctie.
Ja. Okay. Dus dat is in, dus heeft 80 jaar al bestaat die al.
Ja,
dat was heel leuk. Ja.
Okay. En was het een koophuis of een huurhuis waar u zat?
Een koophuis. Ja. Mijn vader had eerst in de Vreewijkstraat gewoond. Het is namelijk zo dat hij is weduwnaar geworden met 6 kinderen. En toen moest hij iemand in huis hebben, want mijn vader wilde de kinderen bij elkaar houden. En toen mijn moeder die heeft daar gesolliciteerd op een gegeven moment als huishoudster. Ze kwam uit Friesland. En dat klikte en die zijn getrouwd. En toen zijn ze dus getrouwd en toen zijn ze naar de Corbetstraat gegaan.
Ja, ja, ja.
En toen ben ik dan, een paar jaar later, ben ik ook nog geboren.
Dat is goed.
En met nog een broer en een zus.
Ja, ja, ja. Dus u heeft dus een halfbroers.
Ik heb 6.
Halfbroers en zussen.
En één eigen broer en zus.
Ja, ja, ja.
Maar ik heb nog inmiddels maar één broer nog over.
Ja.
Want als je de jongste bent, dan loop je het meest risico dat je de meeste mensen verliest in je familie.
Ja, en overleeft. Ja,
ja, ja. Ik heb nog één broer van 90. Nog één van de broers die in de zaak zat.
Ja. Hoe was het? Kunt u iets over thuis vertellen?
Ja, het was een warm gezin. Ik had speciaal een heel goed contact met mijn vader. Misschien kwam dat omdat mijn broer en zus die leken wat meer op mijn moeder. En mijn zusje was wat zwakker bij de geboorte. Krijgt het kind meer zorg. En ik heb dan misschien ook juist, omdat de dag mijn moeder is wat bezet. Dus ik druk meer met mijn vader op. Ik had een heel bijzonder goede band met mijn vader. En de sfeer in huis. Ja, ik heb goede herinneringen aan thuis.
Ja. Okay, fijn. Ja, ja. Ook met de halfbroers en zus.
Ja hoor, dat was heel prettig.
Okay, ja.
Mijn vader heeft altijd gezegd, we zijn één gezin, we willen daar niet scheiding in aanbrengen. Ja, dus dat is,
terecht.
Ja, heel fijn.
Maar het is een klassiek verhaal uit die tijd, hè, van een man die alleen komt te staan, een huishoudster neemt en dan, ik heb dat vaker gehoord, dat zou je tegenwoordig niet meer horen. Hè?
Maar weet je, zijn eerste vrouw, die was ook weer zwanger, dat was een beetje veel zou ik zeggen. Maar en die is ook in het kraambed gestorven en dat gebeurde vroeger natuurlijk veel meer, dat vrouwen stierven bij een bevalling dan tegenwoordig.
Ja.
Je gaat naar het ziekenhuis en die wordt goed geholpen op het algemeen.
Ja.
Dus dat was, maar het was een goed huwelijk en lieve mensen. Mijn vader was wat dominant in die zin, maar goed, mijn moeder was een hele lieve vrouw, was een Friezin, een beetje stug, een beetje terughoudend. Want het is voor haar natuurlijk ook moeilijk geweest om 6 wildvreemde kinderen op te voeden.
Ja,
en daar zijn ze natuurlijk wel eens problemen mee geweest hoor, dat wil ik niet ontkennen. Maar dat is mij toch een beetje doorgegaan, omdat ik natuurlijk met mijn broers, mijn zussen, daar scheelde ik natuurlijk vrij veel mee.
Ja, ja.
Alhoewel ik met mijn oudste broer en zus het beste contact heb gehad. Het beste contact heb gehad van hun zes.
Ja, ja.
Dus bijzonder.
Ja. Okay. En waar komt uw familie vandaan?
Nou, mijn vader kwam uit Zutphen. Ja. Ik kwam uit een bakkersfamilie, maar bakker en banketbakker, die had vroeger geen verschil, dus hij maakte ook cakejes, maar hij bakte vooral brood. En mijn moeder kwam uit Friesland. Haar vader was kopersmid en loodgieter, want zo'n kruik die daar staat, die heeft mijn grootvader bijvoorbeeld gemaakt. Ja. Ik heb meer dingetjes van vroeger van hem.
Ja, zeker. Ja.
En katholiek.
Ja, dat was.
Waarom is uw vader nou naar Leiden gegaan dan?
Nou, ik denk dat hij, dat weet ik niet helemaal zeker. Want hij werd als jonge jongen is hij in Almelo gaan werken in een textielfabriek. Dus hij wilde textielwinkel bedoel ik. En ik denk dat hij daar een aantal jaren geweest is en dat hij op een gegeven moment gesolliciteerd heeft.
Nee.
Dat verhaal dat ken ik eigenlijk niet. Want hij is toen in 1916 moest hij naar de Zeeuws-Vlaamse kust om Nederland te verdedigen in de Eerste Wereldoorlog. Nee. En toen na de oorlog is hij naar Leiden gekomen. Dus ik denk dat hij een sollicitatie heeft gehad of via, dat weet ik niet zeker hoe dat gelopen is.
Nee,
want het waren geen van twee Leidenaars.
Nee.
Maar ze voelden zich wel thuis in Leiden ook.
Ja, zeker.
Wonen in een mooie buurt.
En, ja, zeker. Ja. Ja. Was het een gezellige buurt, ook voor u als kind?
Het jammere vind ik eigenlijk wel dat je toen nog enorm die scheiding had tussen katholieken en protestanten. En in onze straat hadden we de pech dat er niet zoveel katholieken woonden. Want je speelde dan echt hoor met katholieke kindjes. En onze buren die waren heel streng gereformeerd. En die jongen, dat was Gerard de Jong, daar wilden we graag mee spelen. Maar die mocht op zondag niet op straat spelen. En die had ook weer zijn eigen vriendjes. Ja. Dus ik had wel, onze buren waren ook katholiek. Maar ik was dan altijd nog een beetje de jongste. Ik hing er onderaan. Maar dat heb ik eigenlijk wel jammer gevonden. Dat je niet gewoon een buurt hebt die met elkaar clubt. Ja. Er woonde verderop ook nog een katholiek gezin. Mijn vriendin van mijn schoonzusje was ook katholiek. Maar die waren weer wat ouder. Ik heb het eigenlijk wel heel erg gevonden. Dat je niet gewoon met elkaar normaal kon spelen. En het was wel heel bijzonder. Toen er een meisje in mijn straat kwam wonen die hervormd was. Daar mocht ik vriendinnetje mee zijn. En dat was al een beetje bijzonder. En mijn zusje wat boven mij zit had ook een niet-katholiek vriendinnetje. En dat groeide dus geleidelijk aan in die jaren. Maar het is natuurlijk heel raar dat zo gescheiden was.
Ja.
Van twee kanten hoor. Zowel van de katholiek als van de protestanten.
Zeiden uw ouders daar wat van dan ook? Hoe?
Nou, dat speelde dan toch wel zoveel mogelijk als het kon. Maar je kwam er toch niet zoveel bij elkaar thuis over de vloer bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik na de hand dus wel met het vriendinnetje. Dat was dus helemaal helemaal
maar
goed. Maar
werd niet echt verboden? Van.
Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Dus als ik even kon dan.
Je voelde het een beetje.
Ja. Je voelde het toch wel. Ja,
het was een gevoel dat niet helemaal.
En er waren ook, want ik zat dus op Levendaal op school. En in die buurt, dus in de Torbekkenstraat, woonde ook een katholiek meisje. En dus dan ging je met die meisjes ging je naar school. En dat is echt wel raar, hè?
Ja.
Ik ben blij dat het anders is.
Ja, ja. Zeker.
Dat is een beetje wat treurig eigenlijk, hè, toch?
Waren uw ouders heel religieus?
Mijn moeder geloofde het wel een beetje, volgens mij. En mijn vader was diep religieus, ja. Want ik ging dus ook vaak, omdat ik dus ook wel dol was op mijn vader, gingen we samen door de week naar de ochtendmis.
Ja.
In de Petruskerk. En bidden voor het eten. Ja. En 's avonds het roze hoedje. Ik heb hier ook nog een foto van. In de Mariamaand had je een Mariabeeld met Jezus. En kaarsjes die ervoor brandden. Ja. En dan gingen we allemaal op de knieën. We hadden dan gewoon eetkamerstoelen, dus die werden omgedraaid. En dan zat je op je knieën aan de stoel. En we zaten een beetje grapjes te maken. Wij zaten achterin een beetje. Maar dan werd er echt het roze hoedje gebeden.
Ja. Het roze hoedje?
Het rozenhoedje. Ja, dat is dus ik heb er nog wel eentje liggen. Dus met zo'n kruisje. En dan paak je het onze vader. En dan wees gegroet. 10 wees gegroet. En dan weer 10 wees gegroet. Ik heb nog een rozenkrans als u het wil zien.
Ja.
Ja, maar dat, of het nou iedere avond was, ik dacht het wel een lange tijd. Ja, wij vonden als kinderen natuurlijk een beetje grapjes te maken als het even kon. Maar mijn vader die was daar echt serieus in. Die heeft ook denk ik die tijd dat hij dus weduwnaar werd, heeft hij heeft hij het heel moeilijk gehad. En ik denk dat hij toch wel kracht heeft gevonden in zijn geloof.
Ja,
en dat hem dat voor hem heel belangrijk is geweest.
Was er ook steun van de kerk toen?
Nou, toen was ik er niet, dat weet ik niet. Maar het was wel zo dat de pastoor, die kwam om de zoveel tijd. Want tussen mijn broer en zusje, mijn eigen broer en zusje, zat 1,5 jaar. En tussen dat zusje en mij zat 4 jaar. Maar dan kwam de pastoor tussendoor eens eventjes zo vragen of er nog... Of het nog even kon, zo'n beetje, een kindje erbij.
Ja.
Vreselijk.
Ja, een zieltje voor de kerk.
Zieltje voor, vreselijk.
Ja.
Maar ja, mijn moeder, die was ook, ja, die was een moeilijke bevalling van mijn zusje. Dus die had ook even iets, jongens, even kalm, even... Ja, ja. Dus ik ben er nog een beetje tussendoor geglipt, denk ik.
Ja.
Ja, dat denk ik. Ja.
En hoe zat het met politiek?
KVP.
Ja.
Of de katholieke...
Katholieke Volkspartij. Ja, mijn vader.
Heet het gewoon Rooms-Katholieke... Nou, hoort als KVP voor de
nee.
Was het Rooms-Katholieke Staatspartij, geloof ik.
Dus oh, nou, ik heet alleen maar de KVP, de Katholieke Volkspartij.
Dat was naar de oorlog.
Ja, mijn vader was een echte KVP'er.
Ja.
Was hij lid ook?
Dat denk ik. Ja. Nou, mogelijk. Hmm. Mogelijk, weet ik niet. Maar ja, dus, dat moest. Dat,
ja.
En boodschappen doen, was dat ook bij katholieke winkels?
Ja, oh ja. Ja.
Je wist precies welke winkels katholiek waren.
We hadden dus 2 katholieke slagers. En die kwamen dan aan de deur de bestelling opnemen. En die kwamen dan het feest ook weer brengen. En we hadden Jansson, dat was een katholieke melkhandel op het hoekje. En aan de overkant zat een niet-katholiek, maar daar kochten we niet. We kochten altijd bij de melkhandel. En melkhandel, even kijken, wat had je er wakker? De
slager.
Ja, de bakker was niet katholiek. Ja, Van Noord, man Van Noord. Uit de Doezenstraat. Die kwam bij ons ook brood brengen. Ja, het is natuurlijk...
Verzuilde samenleving, hè?
Het is echt heel erg verzuild.
Ja.
Ja. Heel gek, eigenlijk.
Ja. En u ging ook naar een katholieke school?
Naar katholieke school, dat is even meer. Ja, Levendaal. Daar had je dus 3 scholen naast elkaar. Je had de kleuterschool, heb ik opgezeten, katholiek met nonnen. De lagere school en daarnaast was de Mudo.
Oh ja,
dus 3 naast elkaar. Waar nou de Jorstraat is, zou ik maar zeggen. Nu rijden de auto's. Dat hele complex is gesloopt.
Jorsteeg.
Ja. Hele complex is gesloopt.
Ja,
dat
is heel erg gekend. Waar de bioscoop ook geweest is.
Dat was de Hoge Woerders Casino.
Ja.
Ja, die is ook gesloopt.
Ja.
Denk ik. Een beetje achter, als het ware.
Dat stukje, ja. Waar nu de grote bejaardenflat
staat. Flat staat, ja. Ja, dat was... Ja, ja.
Was er ook thuis ruimte voor hobby's?
Verenigingen?
Ja, mijn broers en zusjes uit de padvinderij. Dus ook de katholieke, de pad van Franciscus, geloof ik. Maar ik ben er 3 weken geweest. Het trok mij niet. Ik vond het niet... En we hadden thuis een piano, dat was gewend. Iedereen kreeg een pianoles. Er kwam een pianojuf in de week. En dan kregen we een paar... 3 kwartier of een uur kregen we pianoles.
Ja,
en hobby's, ja. Nou, het werd niet echt gestimuleerd of zo. Het was niet verder een cultureel gezin. Nee. Het was meer praktisch en altijd wel bezig zijn om goede dingen te doen. Voor aardig vrienden te zijn, voor andere mensen.
Ja.
Mijn vader was ook lid van de, weet je dat ook, Vincentius Vereniging.
Ja.
Vincentius, geloof ik.
Ja.
En ook wat geld sponsoren voor arme gezinnen en zo, voor de arme mensen.
Dat was een arme vereniging.
We kregen wel heel erg het gevoel mee, want goed zijn voor je medemens. Altijd wel zorg hebben voor de ander. Kijken of het andere niet tekort kwam. En dat hebben we wel her van huis uit meegekregen.
Ja,
heel prettig.
Ja, dat is heel goed.
De verenigingen? Geen sport of...
Nou, nee. Ik heb nog in Leiden dorp heb ik getennist.
Als kind ook?
Als jong meisje. Ja, jongens, mijn broers en zussen ook. We gingen zwemmen in de zeil. Maar dat je echt lid was van een sportclub en iedere week naar sport ging, dat had je in die tijd ook niet zo erg.
Nee.
We mochten wel gaan zwemmen dan. Hè? En in de straat ging je voetballen en spelletjes doen.
Ja, verstoppertje spelen.
Verstoppertje spelen.
Al duiden daar.
Tikkertje doen ook, hè.
Ja.
Dus van een hekje naar dat hekje. Dan stonden hier een paar kinderen en hier. En dan moest je dingen raden. En dan moest je, als je geraden had, dan moest je achter de andere aanlopen. Nou ja, het zijn van die spelletjes die je helemaal niet meer ziet tegenwoordig. Nee. Jammer.
Ja,
okay. Want nu ook als ik in de Corbettstraat kom, het is één en al auto.
Ja.
Voor kinderen is helemaal geen ruimte meer.
Nou, relatief wel, maar het is, als je het vergelijkt met vroeger, die
polen. Moet je luisteren, maar ja. Jonge kinderen die kunnen dan niet tussen die auto door.
Het is levensgevaar.
Een balletje, ja. En iedereen komt er een auto langs, dan moet je weer aan de kant.
Dat is nu dus.
En nu ga je daardoor moeten nu wel naar de sport, omdat je nog wat wil spelen.
Ja, precies. Ja, precies, ja.
Dat ligt. Ja.
Er wordt nog steeds gespeeld, want ik woon er vlakbij. Maar je moet altijd stoppen voor al die fietsers en de auto's die langs komen.
Ja. Dus echt dat vrije, dat helemaal de plek voor jou heerlijk.
Dat is heel prettig. Wat kun je herinneren van gewoon de stad Leiden?
Weinig.
Kwam u wel eens in de binnenstad?
Nou, het is zo dat vanwege alle textiel. We hadden een huisnaaister die één keer in de week kwam. En voor al die kinderen was er best wat werk om jurkjes, pyjamaatjes, ondergoed. Er werd heel veel. Maar ik was pas 13 jaar, toen weet ik nog heel goed kinder precies welk jurkje het was. Dat ik voor het eerst een confectiejurkje kreeg. En dat ik met mijn moeder naar de stad ging om een jurkje te kopen. Van de binnenstad, zeg maar, tot mijn 14e, 15e jaar kwam ik eigenlijk nooit in de binnenstad.
Nee.
En boodschappen, die werden dan bezorgd. Ja. Mijn moeder, die had, naar mijn idee, straatangst. Dus die ging eigenlijk nooit met ons de stad in. Ik ging er wel eens met mijn zusje. Maar toen was ik al wat ouder.
Ja.
Maar in mijn kindertijd, nee, weet ik praktisch niks.
Nee.
En de huisnaaister, die kwam aan huis?
Die kwam aan huis, ja. We hadden zo'n houten geval met zo'n klap. Klap, ik weet niet of die je kent. En dan trappen. Die heb ik hier nog aan de bakkerij gegeven. Toen die zit nu inmiddels in Afrika of zo. Want ik ben helemaal niet zo handig erin. Dus ik heb dat ding weggedaan.
Een naaimachine waar je mee...
Bij trappen, een trapnaaimachine. En dan had je zo'n uitklap. En prachtig.
Ja.
Dat
ja,
echt,
ja.
Maar het gekke was ook, dat zult u ook misschien wel raar vinden. Als je uit die buurt kwam... Burgemeesterswijk, Professorenwijk, Thuisstadwijk, daar kwam je alleen op de Breestraat. Wij kwamen nooit op de Haarlemmerstraat. Dat was de Volkstraat. En de mensen van de rest van Leiden, het Kooi, noem maar op, die kwamen allemaal op de Haarlemmerstraat. En ik weet wel dat we mijn zusje, ik was in het pand waar nu Siebel zit, daar zat een schoenenwinkel. Dat was een hele mooie schoenenwinkel. En dat voor mij de grens was van Leiden. Het is natuurlijk krankzinnig eigenlijk, maar zo was het wel. We werden geacht gewoon op de Breestraat en omgeving boodschappen te doen.
De Rijn.
En er zat heel duidelijke lijn in.
Ja.
Want de oude Rijn, dat zei ik laatst ook met ons behuim. De oude Rijn was toch een beetje een andere buurt dan de Nieuwe Rijn of de Botermarkt.
Ja.
Het was het verschil.
En de Breestraat.
Ja. Had je ook hele mooie zaken. Gerson, Zuurlo, Mak, dat weet u allemaal niet. Maar die
Gerson
daar.
Nog wel.
Gerson nog wel.
Ja, toch? Ja.
Ja, daar zit nu veilig. Naast Bert Schrier. Daar zat nu die jongen van...
Gerson zat op naast V&D?
Nee.
Oh, dat was Pink Klomburg. Dat was Pink Klomburg.
Of Pink Klomburg.
Ja. Nee, je had Bert Schrier op de Breestraat. En dan heb je dat pand daarnaast. Dat is ook van die jongen van hier, van die... ook die herenmodezaak die failliet is gegaan. En dat pand, van voor tot achter,
dat was
Gerson.
Okay.
En Zuurlo is dat grote pand op de Breestraat wat nu al maanden leeg staat, of jaren leeg staat. En daar schijnt Albert Heijn te komen.
Huh?
Dat is tegenover...
Weet u weer meer dan ik?
Ja, nou, dat heb ik ook weer gehoord. Hoor.
Ja. Schrier zit er al lang, hè? Paul?
Ja, Schrier zit er al heel lang.
Ja.
Want toevallig was... Jouw Schrier, die kwam mijn man tegen. Mijn man is namelijk geboren in dat pand van Bert Schrier.
Oh.
Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
Een man is daar geboren, ja.
Mijn man is daar geboren, want mijn schoonvader die had twee winkels... in luxe en huishoudelijke artikelen. En het pand van Bert Schrier en het pand waar nu... Ik ben altijd die naam kwijt... Naast Berns, zo'n soort zeemanwinkel. Maar goed, het was voor hem te zwaar. Toen moest hij één zaak wegdoen. En toen heeft hij pand van Schrier verkocht. Of dat had hij gehuurd. Dat is hij aan die andere zaak doorgegaan. En toen heeft mijn man, toen hij 6 jaar was, is hij naar de Rode Burgerstraat verhuisd. Dus dat is weer een andere...
Ja, andere tak.
Andere tak.
Maar je had dus eigenlijk... Je had dus een heel duidelijk verschil tussen katholieken en...
En niet-katholieken.
En tussen rijken en armen. Was natuurlijk ook veel sterker nog.
Ja. Het is natuurlijk heel raar dat zo gelopen is.
Zo ging dat, ja.
Zo ging dat.
Dat bestond toen die tijd nog. Meer vervaagd. Maar je kan het nog steeds wel zien. Er is nog wel een soort cultuurverschil, maar
ietsje,
maar niet
het
meer
is
dan,
niet meer zoals
het is
in
geen
tijd.
Nee.
Zeg niet van, je komt niet in de Haarlemstraat.
Nee, zo vaak doe je boodschappen daar, dat is vanzelfsprekend.
Dat zijn weer door elkaar, En vroeger was dat heel duidelijk.
Heel erg gescheiden,
Ik kan nog in de jaren 70, toen ik studeerde, was het ook nog Haarlemstraat. Was een beetje, aardig, maar boodschappen deed je op Nieuwe Rijn. Ik heb het nog wel. Ja, dat was wel. En ik had woonde in eerste kamers op de Jan Vossensteeg. Nou, daar zijn ze dan.
Jan Vossensteeg,
Daar is het. Een studentenkamer. Dat was de enige buurt, maar het was wel. Het was dan wel sociaal wat minder.
Zo was dat echt in die tijd, hoor.
Het was in de jaren 70. Goed, lagere school, kleuterschool, lagere school en Mulo, die was ook op de Levendaren.
Ja, maar ik ben dus toen in die tijd. Het was geen katholieke middelbare meisjesschool. Wel Mulo, maar wel geen katholieke middelbare meisjesschool.
Die
was het dus niet. Die was in Voorschoten bij de nonnen. En de meeste meisjes, iets ouder waren dan ik, die gingen allemaal naar Voorschoten. Dus ik zou ook naar Voorschoten gaan. Katholiek, ja. En toen in 1947, toen zijn de nonnen, de Zusters van Liefde uit Tilburg. Die hebben hier toen een katholieke school gesticht in 1947. En de lokalen die ze toen daarvoor gebruikt hebben, dat is nu de Webster Universiteit. Die zit hier op de Boommarkt.
Ja.
En ik ben in 1948 gekomen, dat was de tweede klas. Dus ik was de eerste klas, maar er was één klas boven mij.
Ja.
En dat herinner ik me nog, dat we daar les hadden. Er stond een hele grote kolenkachel midden in dit lokaal. En het was natuurlijk een beetje een oude troep. En in de loop van dat jaar zijn we verhuisd naar het klooster van de nonnen op de Oude Vest. Dat is waar nu de grote studentenflat staat. Ik heb ook trouwens er een foto van als je het wil zien. Op die hoek, daar was het klooster. En daar is verder de Agnes doorgegroeid.
Ja, de pelikaan.
Dus dat was nu de pelikaan.
De hoek van de pelikaan staat. En ik weet nog wel, het was een paar jaar dat we gegeven hebben vanuit het pand van de Webster Universiteit in optocht. Allemaal moesten we wat dragen. Toen zijn we zo vandaar naar de Oude Vest gelopen.
Ja.
En daar heb ik dus 5 jaar op de meisjeshabitjes
gezeten. Dat is de MMS.
MMS.
De meisjesmiddelbare school.
Ja, je kon ook B doen. Ik heb eerst nog HBSB, of tenminste MMSB gedaan.
Ja.
Maar daar had ik toch niet zoveel ideeën in. Dus toen ben ik doorgegaan en heette het dan gewoon MMS.
Ja, precies.
Ja. Dus ik was heel blij dat hij toen in Leiden kwam. Want anders had ik iedere dag naar Voorschoten gegaan. Met die tram, die blauwe tram, dan ging naar Voorschoten.
Ja, je had wel een protestantse MMS.
Voor meisje. Nee, je had een openbare op de. Op de Garenmarkt. En dat is nu het Kruidschip, waar al die bejaarden wonen.
Appartementen.
Dat die appartementen. Nee, dat is niet waar. Dat pand daarnaast, dat was de meisje HBS.
Ja.
Oh, ja. Op de hoek van de Raamsteeg. Dat was de meisje HBS. En of dat een protestante was, weet ik eigenlijk niet zo. Nee. Want de meeste meisjes gingen dan naar de Garenmarkt als je niet katholiek was.
Precies. En het was ook echt een katholieke school met ook catechisatie en
alleen maar meisjes. En we hadden een priester, hè? We hadden een godsdienstles. En wat ook heel opvallend was toen, je mocht niet, dat heb ik vorige keer ook verteld, niet met blote voeten, zonder sokjes mocht je niet de school binnen. Waarom weet ik niet, maar we moesten altijd sokjes aan als we naar school gingen. En we hadden daar natuurlijk helemaal het best over in, dus dat deden we liever niet. Dus gingen we altijd, namen we sokjes mee, dan gingen we demonstratief op de stoep, op de Oude Vest, gingen we met een paar meiden, gingen we daar sokjes aantrekken. Het is nu gelukkig over, maar waarom dat geweest is, is een raadsel. Want vroeger liepen we niet met de blote benen.
Nee.
Niet kousjes, sokjes. Nou ja, nu is het helemaal.
Geen broek, toch ook?
Lange broeken? Nee, ook niet. Nee. Of als het heel koud was, dan moest je onder je rok. Dan mocht je lange broek aantrekken, maar je moest je rokje eroverheen doen.
Ja.
Maar of ik dat gedaan heb, weet ik niet. Maar in ieder geval, zo was het.
Ja.
En ook niet zonder mouwtjes.
Geen blote armen.
Nee. Gek, hè, die tijd.
Dat is zo anders nu.
Het praat nu over eind 40er, begin 50er jaar.
Het is allemaal veel preutser nog.
Veel preutser.
Ja, zeker. Ja. Goed, we zijn eind van de jaren 40, maar we hebben nog even, ik wil even terug naar de oorlog.
Ja.
Want u heeft, daar wilde ik eigenlijk twee dingen over vertellen.
Ja.
U heeft in het vorige gesprek ook een paar dingen aangegeven. Wat heeft u van de oorlog gemerkt? Kunnen we misschien van 1940 tot 1945, kunt u daar iets over vertellen?
Nou, de eerste jaren eigenlijk weinig. Er was geen dreiging, zeg maar, de eerste paar jaar. Maar naarmate de oorlog vorderde, werd het wat anders. Ik had dus een broer in de leeftijd, die nu inmiddels 90 is. Die wilde niet in dienst, die wilde niet opgeroepen. Dus die zat als het ware een beetje bij ons in huis ondergedoken.
Ja.
En ik had een oudere broer met schoonzusje en die woonde in Rhenen. Dat was in 1944. En die werden daar weggebombardeerd vanwege de Grebbeberg situatie toen.
In 40
was dat.
Ja. Grebbeberg
Maar
bij de aanval.
Ja, maar bij Arnhem was er ook iets.
In ieder geval. Tuurlijk. Ja.
Er is in 1944
is het zag maar Arnhem.
Ja.
Rhenen.
Dat ligt bij de Grebbeberg.
Ja.
En die zijn toen met, toen is mijn broer met mijn schoonzusje, met hun kindje, die was net geboren, gebonden achter op hun fiets, want er was geen openbaar vervoer toen, of heel moeilijk. En ze wilden wat spulletjes mee van huis nemen, want ja, om alle kostbaarheden thuis te liggen. Dus onder het matrasje van die baby hadden ze wat bestek, weet ik wat ze allemaal meegenomen hadden. En die zijn toen in een paar dagen van Rhenen naar Leiden gefietst. En ik vond dat heel bijzonder. Ze hebben 32 keer een lekkerband gehad. Ik wel bijzonder te melden.
In 44.
In 44.
Ja.
En toen, maar ja, waar moesten ze naartoe? Dus we waren toch wel met velen. Maar mijn ouders zeiden, ja, kom maar bij ons. Want haar ouders, die man was leraar en die had niet zoveel. En mijn vader kon nog wel eens goederen ruilen tegen eten. In de hongerwinter.
Ja.
Dus mijn vader was net boven de leeftijd dat hij niet opgepakt werd. En die twee broers die waren wel in die leeftijd, maar die wilden dus niet naar Duitsland. Dus die zaten bij ons thuis
ondergedoken.
En we hadden dan op zolder achter die stellingen, hadden ze dus twee matrasjes liggen voor als er razzia zouden komen.
Ja.
Nou ja, dat is iets wat ik mij wel herinner uit die tijd. En ik weet ook wel dat er een fietsenrazzia was. Dat de Duitsers langskwamen om de fiets mee te nemen. Nou, mijn vader had een hele mooie fiets, maar die had hij verstopt, ook op zolder. En kijken met die. En zijn auto, die moest hij inleveren, want dat kon je natuurlijk niet hebben. Dus we raakten wat dat betreft alles kwijt, in die zin. Of die twee broers in het verzet iets gedaan hebben. Ik moest wel eens briefjes rondbrengen. En dan had ik een onderjurkje met een zakje erin. En dan werd ik gestuurd naar bepaalde families. Die meneer die was niet te vertrouwen en die familie wel. Dus dan moest ik als kind, zogenaamd een beetje spelend, en dan moest ik bij de voordeur, werd ik naar binnen gehaald en dan bracht ik een briefje naar binnen. Of dat nou van mijn broers geweest is, weet ik niet helemaal zeker. Maar ze vertelden mij natuurlijk ook niet alles. Want ik zou als kind zou kunnen verklikken.
Ja.
Maar goed, die hebben dus al die tijd in ons huis gezeten. En mijn vader die ging dan met mijn schoonzusje op de fiets naar de boer met lapjes stof. En dan kwam hij thuis met een paar pondje kaas of wat boter of melk voor dat neefje wat bij ons thuis in huis was. En dat door de sneeuw, door wind en weer gingen ze dus op zoek naar eten.
Ja.
Hij had wat te ruilen, dus dat was op zich heel prettig.
Ja.
En wat kan ik nou zeggen? De oorlogssfeer, ja, het weet nog één keer, was wel wat eng dat die brug bij het kanaal die werd gebombardeerd.
Ja.
Dat was ook in die tijd, bij de Belgische Treuplaan.
Ja,
daar,
waar de spoorbrug is.
Waar de spoorbrug is.
Ja, was ook. Daar is die is gebombardeerd.
Die is gebombardeerd. Nou, dat was wel met luchtalarm, dat was soms wel een beetje eng met zoiets. Hè, dat die vliegtuigen overvlogen. Ja. Wij zaten natuurlijk toch wel te ver vanaf.
Ja.
Maar toch de dreiging. Dat was natuurlijk moeilijk. En het koken. Mijn moeder, die, ja, gas was er dus niet meer. Die had zo'n klein potkacheltje in de kamer staan.
Ja.
En daar kookte ze op wat er dan te koken was. En ik had een broer, mijn tweede oudste broer. Die was in die jaren was die in Groningen. Die liep stage bij een textielfabriek.
Ja.
En die kon dus niet naar huis, maar die stuurde af en toe wel een grote zak met aardappels. Dus daar waren we weer. Want we hadden natuurlijk geen eten. Dan wist hij iemand te pakken daar. Die dan met auto's of met vrachtauto's die naar het westen reden. Ja. En dan namen ze dus voor ons, als dat door alle grenzen heen ging, ja, kwamen ze bij ons een zak met aardappels brengen. Nou, met aardappels zo, want er waren natuurlijk nog met vee dit huis.
Ja,
natuurlijk. Dus mijn moeder moest echt iedere dag veel koken. En dat zijn natuurlijk duidelijke herinneringen. Ik zie mijn moeder nog staan met dat potkacheltje in de woonkamer. En ze kon heel goed huishouden, ze was heel efficiënt. Dus ze kon heel goed met restjes omgaan. Want er mocht natuurlijk niks verloren gaan.
Nee.
He, en dan gingen we wel bijvoorbeeld, dat herinner ik me wel, op de HBS, op de Hoge Rijndijk, hoek van de Burghavenlaan. Er was een school, openbare, geloof ik. Maar die is er nu nog. Nu zit Bona ervan.
Bona, ja.
Maar vroeger was dat een christelijke jongs HBS, geloof ik.
Bona is katholiek.
In ieder geval, ja. Maar daarvoor was het een HBS. Niet voor katholiek in ieder geval.
Ja. Oh.
Ik denk openbaar of christelijk. Ik dacht openbaar. En daar gingen we dus soep halen. Dan mocht ik mee. En dan met een pan in een tas. En dan kreeg je dus soep uit de gaarkeuken. Door dat soort dingen herinner ik me nog.
En honger
nog wel. En
honger gehad?
Echte honger. Nou, door de situatie dat we wat te ruilen hadden, ging het wel.
Ja.
Maar ik heb dan ook op een gegeven moment, dat heb ik u vorige keer verteld, ik was 7 weken in het ziekenhuis, dus ze hadden mij uit de kost. Want ik heb toen als we naar school gingen, was het bruggetje bij de Kraaierstraat, dat heette het rustieke bruggetje, met prachtige houten armleuningen. En uit angst dat de Duitsers Leiden het centrum binnen zouden komen, ze hadden natuurlijk een heleboel vaste bruggen, die zullen wel verdedigd zijn. Maar deze bruggetjes werd de straatbedekking, zeg maar, de vloer werd eruit gehaald. Uit angst dat ze kans hadden om de stad binnen te rijden.
De Nederlanders, om de Duitsers tegen te houden.
Ja, precies.
In
1940.
In 1940. Nee, maar wat ik me herinner. Het bruggetje herinner ik me. Maar we konden dus niet meer over dat bruggetje.
Ja.
En die leuningen die werden natuurlijk gesloopt, want er was hout nodig voor het stoken. Ja. En dan een paar meter of 10. Richting Jan van Houtkade was er een pontje. En er was een heel oud, chagrijnig, in mijn ogen oud, chagrijnig mannetje die erop stond. Maar die had ook geen elektriciteit, dus die moest met zo'n klos, moest hij dat touw trekken. En dan moest hij ons naar de overkant brengen, want wij moesten dus van 9 tot 12 weer naar huis. En weer van 2 tot 4 naar school.
Ja,
dus we moesten 2 keer per dag moesten we het pontje
maar
over.
Even nog verder, was de brug toch? Of was die
maar dat is bij de Jan van Houtkade. Ja. Maar dit lag echt als vervoer voor de mensen naar de Kraaierstraat.
Ja.
Want in de Kraaierstraat had je een heleboel winkeltjes. Je had er een visboer, je had er een groenteboer, je had er een slager, de Rode, die vrouw die leeft ook nog steeds. Maar, en dat overvaren kostte een cent. En wij moesten natuurlijk cent, of je nam een dubbeltje mee. Maar er waren natuurlijk van die pestkoppen en die namen dan een gulden mee. En ja, hoe die dat dan regelde weet ik niet, maar daar werd hij altijd heel boos om. En dat vind ik ook wel begrijpelijk. Ja. Maar toen, op een gegeven ogenblik, toen was ik met een vriendinnetje, die woonde op de Jan van Houtkade meegelopen. En toen huppelde ik over die hekjes die langs de singel staan. Nou, toen ben ik gevallen. Toen ben ik naar huis gegaan. Het was helemaal verlamd, het was heel eng. En er was geen vervoer, er was geen fiets, er was geen auto, er was geen taxi, geen tram, niks. Ja. En toen, we hadden dus die kinderwagen van mijn oudste broer en schoonzoon waar die baby in lag. En toen hebben ze mij moeten vervoeren als kind van bijna 9. Hebben ze mij in die kinderwagen gezet, ik schaamde me dood. Maar als groot kind hebben ze mij toen in die kinderwagen zo naar het ziekenhuis gebracht.
Het academisch ziekenhuis?
Nee, het Elisabeth.
Op de
Hooigracht. Ja. En ik werd daar neergelegd beneden bij allemaal volwassenen. Ik weet ook niet waarom, dus ik heb 4 weken met zo'n pen door mijn arm gelegen. En toen mocht ik nog 3 weken blijven. En dat was voor mijn ouders natuurlijk prima, want er was er een kostganger minder. Want het was ook in de winter, in die hongerwinter.
Ja. En het ziekenhuis was wel eten genoeg.
En ze hadden wel wat eten en of het lekker was. Maar ik vond het wel gezellig. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Want de laatste week kon ik daar gewoon een beetje rondlopen. Nee, en mijn zusters, ik was een jong kindje. Dus die vonden dat wel best dat ik daar nog een tijdje bleef.
Ja.
Ik heb gisteren nog wat gedronken.
Bij Olivier. En dan zie je ook die kapel en zo. Hè, ja. Daar, ja, dat is allemaal, ook allemaal nonnen. Ja. Maar dat vervoerde het kinderwagentje van
de. En dat was voordat het vliegtuig daar. Want daar is dat vliegtuig ook neergestort in de tuin.
Dat was volgens mij al gebeurd.
Oh, dat was al gebeurd?
Nee, dat weet ik niet. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Want ik keek zo op die tuin uit. Ja. Ik lag beneden. Dat is na de hand gebeurd. Dus in het tuin van het ziekenhuis. Ja.
Wanneer bent u in dat ziekenhuis opgenomen?
Ik ben van, ik denk ook van begin half oktober tot.
Welk jaar?
44. Ja, tot half november. Want ik was jarig in die 2 november. En toen was ik ook in het ziekenhuis. Daarom weet ik het nog zo goed. Het, zeg maar tussen half oktober en half november. Ja, heb ik daar gelegen.
Ja. Nou, dat vliegtuig is daarna.
Daarna, ik, ja. Het was in 1945 volgens mij. Ja. Dat is goed dat u dat. Want die soort dingen, dat was ik vergeten, maar nou het zegt, weet ik het weer.
Ja.
Dat het toen gebeurd is.
Ja, zeker. Ja. Dus onderduikers had u thuis?
Ja, twee broers, ja.
Twee broers, ja. U bent in de kinderwagen.
Naar het ziekenhuis vervoerd.
Ja. En het pontje over de Wouterzingel naar de Kraaistraat.
Ja.
Dat wil u graag vertellen. Ja.
Ja, dat vond ik leuk. En er was ook nog die van het tafelkleedjesjurkje, ik weet niet of u dat nog herinnert. Ja, daar heb ik een foto van. Nou, mijn oudste schoonzusje, die was redactrice bij wat de, weet ik nou, Noordeinde?
Rote Gravure.
De Rote Gravure was. Daar was een soort afdeling, was een redactie. En dat blad, dat heette Het Rijk der Vrouw. En ze moesten natuurlijk ook wat te melden hebben. En er waren er ook fotootjes van allerlei dingen, situaties uit de oorlog en dat soort dingen meer. Maar er was ook een handwerk- of naaiafdeling. En ik mocht daar dan met jurkjes die thuis gemaakt werden. En ook van er werden nog meer kinderen uiteraard. Die werden dan in dat blad geplaatst. Zoals ik geloof dat naderhand de Margriet geworden is, dat weekblad. Maar wat het leuke was, dan wij hadden thuis die huisnaaister. En toen hebben ze uit een tafelkleedje, hebben ze voor mij, ik was natuurlijk jong, hebben ze een jurkje gemaakt. En daar werd ik altijd mee geplaagd, dat was Ria met een tafelkleedje jurkje. Nou, ik vond het niet zo heel erg, maar daar heb ik dus een foto van en dat wilde ik ook even laten zien. Dus uit de oorlog dat je van een tafelkleedje, want je had dus niet zo heel veel stof, textiel werd niet meer geïmporteerd. Dus toen is er uit een tafelkleedje van thuis is er een jurkje gemaakt. Dus dat vond ik ook wel een leuk verhaal.
En zo bent u ook gefotografeerd voor het blad.
En zo ben ik gefotografeerd en zo heb ik ook in het blad gestaan.
Ja. Ja, ja.
Ik heb het blad niet meer. Maar ik heb de foto wel. Ja. Dat blad heb ik niet meer. Dat weet u. Hier zijn nog meer foto's. Hier met een sneeuwbal. En wat was deze? Dit is dan een tafelkleedje.
Ja.
Ah, ja.
Een schattig meisje.
Ja,
schattig. Ja. Oh, dat is dat.
Ja. Ook weer meneer en zo.
Ja.
Ik hoop het niet. Ik heb ze maar. Nee. Hierachter nog. Zo, komt ik er dan ook bij. Toen was ik iets. Ik wou nog één dingetje vertellen over mijn vader.
Ja, kunnen we daar nou even een foto van maken? Volgens mij kan dat wel, toch?
Ja, dat kan.
Ja,
als
dat mag.
Ja, tuurlijk. Ik vind het heel grappig.
Ja. Ik weet niet of dat
ook een beetje overkomt. Ik wilde zeggen, dit is een L.
Ja. L-slok, hè.
Die komt uit de zaak, die was van Waals. Dus deze was van mijn vader. Dus dat wou ik nog even laten zien.
Hij werd gewoon even de stoffen afgemeten. Ja, dat kan ik me goed herinneren.
Kunt u er ook nog even?
Ja, ik weet stoffenzaken die er nog gebruikt in de jaren 60.
Een L. Ik heb het even opgezocht op internet. 69,4 centimeter.
Ja, klopt. Ik kan het nog herinneren. Ik weet dat stoffenzaken in Heemstede. Ik werd gewoon zo afgemeten.
Ja.
In de jaren 60 was het nog,
De jaren 60 nog?
Ja, prachtig. Zet het leuk. Wat heeft u nog meer van de oorlog gemerkt? Heeft u verdwenen door vriendjes en vriendjes die Joods waren?
Nee, we hadden geen Joodse kinderen in de buurt wonen. Nee, niet dat ik ken.
Heeft u ook iets van het ontruimen van het Joodse weeshuis gemerkt?
Nee, ook niet.
Nee.
Dat was in de Rode Burgerstraat.
Ja,
om de hoek.
In de buurt.
In de buurt. Mijn man woonde in de Rode Burgerstraat en die zat weer aan het andere einde. Die heeft iets meer van het bombardement gemerkt. Maar zij zaten aan de Kronensteinkade. En dat was voor ons net... Want je was ook heel beperkt. Ook, je speelde nauwelijks 5 straten verder.
Ja,
je speelde echt in je eigen buurtje.
Ja.
Dus ik, bij ons in de straat woonden geen Joodse mensen. In de Rode Burgstraat weet ik wel. Twee kinderen die vlak daarbij wonen. Maar die hebben de oorlog overleefd. Maar een van die jongens die zat bij mijn broer op school.
Ja.
En dat was ook nog zo wat. Mijn andere oudere broers, alle drie, die hebben op Bona gezeten. In de Marienpoelstraat. Dat was de katholieke jongens, HBS. En mijn jongste broer, die was net op een leeftijd dat hij daar naartoe ging. Maar die zou die helemaal iedere dag moeten lopen naar de Marienpoelstraat. En dat vonden mijn ouders toch een beetje te ver.
Marienpoelstraat is in tegen Oeschest dan?
Ja, dat is bij de Rijnsburgerweg.
Ja,
je hebt de Boerhavenlaan en daarnaast is de Marienpoelstraat. Ja, maar die mochten naar het gymnasium, want die zat bij ons om de hoek. Dus die mocht daarom naar...
En die was openbaar.
Het was openbaar, maar vanwege de afstand mocht hij dan naar anders was je ook naar hem, maar je had geen fiets.
Ja.
Nee.
En dus dat kon niet.
Op praktische reden werd er
praktische reden,
dan werd religie.
Werd religie even losgelaten. Ja. Praktisch over in. Dus het is wel grappig eigenlijk dan, hè, dat je dat dan
noodbreekt wet.
Ja, noodbreekt wet.
Nou ja, het was ook de enige gymnasium natuurlijk. Als je naar het gymnasium wilde, kon je niet anders.
Nee, nou, als die fiets had gehad, had hij wel naar Bona gemoet worden.
Ja, maar dat was HBS. Ja.
En die andere school, die is dan bij de... Die is ook dichtbij op de... Wat ik net zei, van die hoek van de Burghavenlaan en Dijk. Of het nou christelijk of neutraal... Maar in ieder geval, mijn broer, die voelde prima dat hij naar het gymnasium ging.
Precies, heeft u al iets gewerkt van wat er is gemoordend geweest bij op het Stationsplein?
Nee. Dat is me ook, denk ik, ontgaan.
Ja, als kind. Ja.
Als kind is me dat ontgaan.
Ja,
het staat in, je was toch meer kind dan tegenwoordig de kinderen.
Ja.
Ik weet, je werd ook nergens mee... Je praatte ook niet over soort dingen niet zo makkelijk. Of dat al niet met mij in ieder geval. Nee, nee. Ik was natuurlijk net weer even een stukje jonger dan de rest.
Ja.
Van laat maar.
Je was 8, 9, 10 jaar.
Ik was 8, 9. Ik was 8 jaar toen de 9 jaar toen de oorlog afgelopen was.
Ja.
Dus.
Ja. Daar was van gemerkt, van de bevrijding?
Ja, daar heb ik ook nog een foto van. Dat was een... dat vond ik prachtig. Even kijken. Namelijk kleedjesjurk. Ja, dit was. Dus om de zogenaamde huisnaaister. Dit was mijn zusje, dat waren twee vlindertjes. En ik was een tulp. Het had die naaister voor ons allemaal gemaakt. Het was het bevrijdingsfeest in de Late Kanterstraat.
Oh ja. Ja.
Maar dus niet om te fotograferen. Nee. Maar dat was van die bevrijding wat ik dan meegemaakt heb.
Ja.
Wij gingen niet de stad in. Kijk, als je nou... oudere zusjes van mij wel. Maar als je 20 bent, is het leuk om die... om die mensen die we zijn op de Hoge Rijndijk... hebben we wel iets gezien van de intocht van de Canadezen. Maar dat lag aan het einde van de straat. Dus dat was het enige wat ik daarvan gemerkt heb. En dan zo'n feest. En verder ook niet.
En luisterde je ouders bijvoorbeeld illegaal naar de radio in de oorlog?
Ja.
Ja. Dat is van de koningin en zo.
Dat wel. En het was ook een van mijn broers. Die had dan... Het licht was ook afgesloten. We zaten s'avonds bij een olielamp. Maar hij had het zo weten te frusselen dat we het licht hadden. Maar er mocht maar één lamp branden in de kamer.
Ja.
Gordijnen waren natuurlijk altijd helemaal dicht. Ja. En als er gebeld werd, dan ging het de schakelaar om. En dan werd er weer de olielamp aangestoken. Ja. Dus we hadden één lamp in de woonkamer. Een grote tafel en zo. En één lamp mocht daar branden. En dan konden we tenminste lezen, konden we wat zien.
Ja, precies.
Maar dat hadden ze als stiekem. Want niemand mocht dat zien. En dan hadden we dus vanuit de achterkamer was er zo'n klapraampje en er liep een snoertje. En die ging dan zo over het muurtje bij de buren en hadden de buren ook licht.
Ja. Zo deed je dat.
Had je één lamp.
Ja. Was de radio ook ergens verborgen? Het was illegaal, hè?
Mijn broers. Ik denk dat die boven stond. Dat die verdekt opgesteld stond.
Ja.
Want we bleven toch een beetje op de hoogte van de verhaal van de BBC en zo. Want ik denk dat mijn broers iets meer gedaan hebben dan ik geweten heb. En dat begrijp ik wel, dat je dus zo'n jong kind, want als de mensen op straat iets vragen of je, verklikt iets, dan is het gevaarlijk. Ja. Dus hebben mij daar wel een beetje buiten gelaten, denk ik.
Ter bescherming van zichzelf, maar ook van u.
Ook voor het hele gezin.
Ja, precies. Okay. Dat is wel interessant. U bent dus na de oorlog en bevrijding, u bent naar de MS gegaan.
Ja.
In 1947, als ik het goed...
48. Ik was de tweede lichting.
Ja,
de
tweede lichting. 48.
Ja.
En daar heeft u hoeveel jaar gezeten?
Vijf.
Vijf, dus 53.
53 ben ik afgestudeerd. Oh ja, dus ik ben dus eindexamen gedaan.
Ja. En wat bent u toen gaan doen?
Nou, toen vond mijn... ik was heel onhandig. Ik had helemaal niet iets huishoudelijks over mij of... Koken, dat vond ik helemaal niks. Ik wilde dus de richting van mijn vader heen. Zakenleven. Ik denk, als ik oud ben later, dan neem ik een huishoudster. Dan hoef ik al die soort dingen niet te doen. En dan had je op de huishoudschool, op het Galgenwater, was een katholieke huishoudschool. Want je had er twee. Eén op de Groenhazengracht en één aan het Galgenwater. Ja. Het pand staat er nog steeds. En op het Noordeinde 50, dan had je een internaat van rijke meisjes vanuit het hele land... En die ook een jaar of twee jaar naar Leiden kwamen om een soort vormingsklas, heette dat tegenwoordig. En dus ik heb een jaar de vormingsklas gedaan om een beetje te leren van alles en nog wat over huishoudelijke zaken. Om een beetje over efficiëntie, over inkoop, voedingsleer, ja, dat soort dingen meer.
Was dat op de Galgenwater?
Het was op het Galgenwater, ja, want het was dus katholiek. En,
het was een internaat ook.
Dus. Het was een internaat op het Noordeinde. En dat sloot aan, Noordeinde 50, moet je maar eens kijken. Het is een vrij groot pand. Ja. En dat sloot aan, kon je dus in de binnentuin kon je naar die school toe. Dus het was internaat wat bij de huishoudschool hoorde.
En dan zat u intern of u zat...
Nee, ik zat gewoon thuis. Maar er was een klas, ik zat met de klasmeisjes van het hele land. Uit Limburg, uit Geleen, uit...
En die zaten intern?
En die zaten intern, ja. En ik zat met het meisje Toos de Wit, het was een dochter van mijn Franse leraar. Zaten wij samen in die vormingsklas. Ja. En toen wilde ik alsnog naar de textielschool, want ik wilde toch graag de textiel in. Maar mijn vader vond mij nog een beetje te jong, want dan zou ik alleen als meisje van 18 jaar op kamers gaan, op Tilburg. En een zusje van mij, die had een leraresopleiding gedaan aan de huishoudschool. En dat vond hen om les te geven aan een huishoudschool. En dat vond mijn vader ook heel geschikt voor mij. En ik was toch een beetje te gehoorzaam. En dat heb ik dus gedaan. En toen was ik daar na 2,5 jaar was ik daarmee klaar.
En waar was dat?
Op het Galgenwater.
Ook daar?
Daar was de opleiding.
Ja.
En toen, toen was ik daarmee klaar. En lesgeven. Ik heb het geprobeerd. Het is ook onder invloed van mijn vader, hoor. Die was toch daar wel een beetje dominant in. En toen ben ik lesgegeven in Den Haag. Aan de Woudenbergstraatschool. En
een huishoudschool.
Het lag me niet zo heel erg. Maar toen ben ik in 60 getrouwd. En toen in die tijd werd je ontslagen. Als werkende vrouw mocht je niet getrouwd zijn. Dus toen ik ging trouwen werd ik ontslagen. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Want ik was eigenlijk wel blij dat ik van die school af was. Maar dat kwam ook, ik wilde toen de tijd eigenlijk graag, misschien een hele overgang, wilde ik psychologie gaan studeren. Want dat had de directrice en een docent van psychologie op de huishoudschool hadden mij dat aangeraden. Zeg, joh, jij moet de andere kant heen, jij moet dat gaan doen. Maar, nou ja, mijn vader die vond het toch maar zo. Hij stierf net een half jaar later. Maar dat heb ik dus toen niet gedaan. En ik ben dus toch les gaan geven. En toen hebben we getrouwd. En mijn man die wilde dus heel graag dat ik bij hem in de zaak kwam. Want hij had een grote zaak met 8 man personeel. En die wilde dus kleiner met mij samen. Dus we hebben hier op de Oude Rijn hebben een pand. Toen, dat was in de firma van de Stok. Hebben wij dat pand helemaal gerestaureerd. 1,5 jaar lang. Ja. En toen zijn we daar gaan wonen met onze jongens. We hadden inmiddels 3 kinderen. En ja, toen ben ik daar in het vak meegegaan, gebleven.
Wanneer werd u getrouwd?
1960.
1960 werd u getrouwd?
Ja.
U heeft dus, laat ik zeggen, 7 jaar lesgegeven.
Nee, ik heb 3 jaar lesgegeven. Ja. Dus van 57 tot 60. Hm. Ik heb even kijken, van 53 in de vormingsklas, 54 tot 57, ja. Dus drie jaar.
Is de opleiding gedaan en toen ben
ik... Ja, en toen ben ik gaan lesgeven. Ja. En wat wou ik nou zeggen? Oh ja, toen ben ik dus ontslagen. En toen hebben we in de Corbetstraat, dat moet ik ook nog even zeggen, toen we gingen trouwen, kon je niet een huis kopen. Want een huis was te groot voor twee mensen, want er werd veel ingewoond, omdat de huizenmarkt was heel miniem. Dat was heel moeilijk.
Ja.
En toen woonde mijn broer, die nu 90 is. Wordt hij straks nog een kop koffie trouwens?
Ik lust wel een kop koffie.
Oh, lekker.
Ja. Morgen. Ja. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En toen was mijn... Goedemorgen, ja. Mijn broer, die nu 90, die nog in leven is, die woonde in bij de moeder van mijn oudste schoonzusje, die in dat hoekje woonde van de Gijslaarstraat en de Corbetstraat. Die mevrouw, die was weduwe, en mijn broer had daar gewoond met zijn vrouw en twee kinderen gekregen, die werd al te klein. En toen mochten wij die benedenruimte met z'n tweeën, daar hadden we toestemming voor.
En dat is dus in 1960?
Dat was in 1960.
Ja.
En toen kregen we daar dus onze eerste zoon, in 1962. En toen werd het een beetje te klein. En mijn moeder, die woonde op de Corbetstraat 48, waar ik dus geboren ben. Ja. En die was weduwe en die had een lichte hersenbloeding gehad. En toen werd Roomburg opgericht, het bejaardenhuis Roomburg in 68.
Waar was dat?
Roomburg, dat is nu nog het bejaardenhuis Roomburg.
Langs het kanaal.
Dat is het grote. Aan de overkant
van het water.
Ja.
En toen was ik zwanger van onze tweede zoon. En toen zei mijn moeder van, nou, komen jullie alvast hier maar inwonen bij mij... met de zwangerschappen, dat ze net een baby hebben, is het lastig om dan te gaan verhuizen. Dus toen zijn we bij mijn moeder gaan inwonen op 48 en daar kreeg je toestemming voor, want ik kreeg bijna een tweede kind. Want dan mag je wel. En toen zei mijn moeder met het idee van, luister eens, ik ga over een half jaar weg en dan kunnen jullie het huis kopen. En zo is dat toen gegaan. Dus toen hadden we inmiddels twee kinderen en in dat huis, en dat werd, nou ja, daar hadden we geen problemen mee met de gemeente, omdat je toen al twee kinderen had.
Ja, maar
we hadden dat huis niet kunnen kopen als stel.
Maar ook voor kopen had je regels?
Ja. Okay. We konden niet het huis kopen. Hè Hans, we konden toen toch niet, toen weer van mevrouw Wilmink naar mijn moeder, wij mochten toch niet het huis van mijn moeder kopen toen we nog geen kinderen hadden.
Ja, nou, met kopen, verkopen bemoeiden zich niet mee.
Je kreeg geen vergunning.
Ja,
bovengunning.
Ja, wie de eigenaar is, dat zal zijn zorg zijn.
Ja, precies.
Maar wie erin gaat wonen.
Ja.
Ja, maar wij mochten niet het huis van mijn moeder kopen zonder kinderen. Dat was...
Dan mocht wel kopen.
We mochten niet in gaan wonen. Ja. Nee.
Ja, maar,
en toen is mijn moeder...
Wel, toen je moeder er nog in was...
Toen waren we ingetrokken, gekocht en toen is mijn moeder weer naar Roomburg gegaan.
Kooprecht als die ouderen
hebben gehad. Zo moest je het een beetje regelen.
Dus we moesten dat een beetje regelen.
Zo moest je het regelen.
Dus in 65, toen is Arnoud geboren, ja, in 65 hebben we 5 jaar dus in het andere pand gewoond. In 65 zijn we dus naar Corbetstraat 48 verhuisd. Ja. Kan ik het nog volgen?
Terug naar het ouderlijk huis.
Ja. Ik ga eerst even koffie maken.
Moet ik even een knopje drukken.
Ja.
Nou, misschien een vraag. Meneer, heeft u een man ontmoet?
Ja. Nou, dat is ook, hij woont in de buurt, dus we kenden elkaar wel. En we hebben bij elkaar op dansles gezeten hier bij Evert Kastelein. Dat was de katholieke dansschool, nummer 48.
Dat is
de Hooglandse Kerkgracht 48 op het hoekje.
Ja,
daar was de dansschool van Evert Kastelein. En ja, omdat het ook een katholiek gezin was, hij had dus hij had 5 zusjes. En ja, van school, die weet wel een beetje. En ook middenstand. En we kenden elkaar wel enigszins. En... nou, dus maar toen is dat een beetje verlopen. Hoe zou ik dat zeggen? We hebben elkaar een tijdje gewoon niet gezien. En tussendoor wat met andere vriendjes. En ja, je was 18, 19, 20, dus je had andere leuke dingen te doen. Maar toen heb ik een tijdje relatie gehad met een vriend van mijn broer, nog steeds die ene die nog 90 is en nog steeds leeft. Die was een stuk ouder dan ik. En dat vonden mijn ouders helemaal niks. Die was iets van 12 jaar, 10 jaar ouder dan ik. Maar goed. En toen werd mijn vader, die werd 70 jaar en dat werd gevierd, want 70 jaar vroeger was best een hele leeftijd. Ja. Ja. Dus we gingen dus een etentje hebben bij, waar nu dat reisbureau zit. Dat was op de Breestraat, schuin tegenover het stadhuis.
Het Gulden Vlies. Ja.
Daar hadden we een diner met broers, zus, schoonzus, de hele familie. En toen kon ik die vriend eigenlijk niet uitnodigen, want mijn vader was er niet zo blij mee. En ik was eigenlijk verliefd op Hans, zo stiekem, hè, dat van vroeger uit. Ja. En hij op mij. En toen dacht ik, goh, ik ga vragen of Hans iets meegaat met het diner van mijn vader. Dus ik heb Hans uitgenodigd en hij zei ja. En hij is meegegaan. Nou, en toen is dat eigenlijk zo gebleven, dat klikte.
Ja. Zijn alle broers en zussen nou ook katholiek getrouwd?
Ja, Bert. Ik heb twee zussen niet. Ik heb nog een zus in het klooster zelfs gehad. Huh? Ja, want ik was de laatste die trouwde. Ja, allemaal katholiek getrouwd.
Ja. En u zelf is ook?
Ik ben ook nog katholiek getrouwd.
Anders had je een probleem ook thuis, of...
Als ik, nou, mijn zusje die had verkering met een niet-katholieke jongen. En nou, ik denk dat, dat heb ik altijd heel erg betreurenswaardig gevonden. Ik denk dat mijn vader toch zoveel druk op haar uitgeoefend heeft dat ze het toen uitgemaakt heeft. En ze heeft na de hand wel een vriend gehad, maar ik denk dat dat voor haar heel vreselijk is geweest. Dat ze dat niet door mogen zetten. En dat vind ik eigenlijk allemaal heel triest achteraf. Mijn vader deed het wel met goede bedoelingen. Maar haar leven heeft daar toch wel een hele klap door gekregen. Een beetje raar is eigenlijk
wel. Ja, je hoort dat nu van de moslim, van de immigranten, hoor je natuurlijk dat soort verhalen.
Ja.
En dat, nou, dat geldt zelfs, één generatie. Ja.
Zelfs Abu Talib die zegt dat zijn dochter met een moslim moet trouwen.
Oh ja?
Ja. En het is een hele vrije man die goed in het leven staat. Maar over zijn dochter heb ik eens een keer gehoord dat hij met een moslim moet trouwen. Dus we zitten nog hetzelfde kader. Maar onze kinderen zijn ook nog gedoopt.
Ja. Oh, dat toch?
Ja, en de jongste is van 67. En nou, toen waren wij ook al in de jaren 70. Nou ja, een beetje de bijzondere tijd. Ja. Toen was de verandering.
Vrijmaking.
Vrijmaken. En toen zijn we ook eigenlijk een beetje ons geloof kwijtgeraakt.
Ja, precies.
Althans, nou niet het geloof, maar
de kerk.
Het kerk. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
Maar in de jaren 60 bent u nog wel elke zondag naar de kerk.
Ja.
En waar ging
Peterskerk.
Dat is de Lamschansweg.
Bij langs rijdt met die krok zoals je hebt. Dat was onze kerk.
Ja,
kinderen ook allemaal gedoopt. Daar hebben we ook in getrouwd.
Ja, en dan bestelt huis voor het burgerlijk. En
maar dat is dan een formaliteit. Hè, dat, de kerk, dat was het belangrijkste.
Dat was
nog steeds zo. Bent u nou ook, wat u bent, wanneer bent u nou ook van het geloof gevallen?
Nou, ik ben nooit van het geloof gevallen. Ik ben nooit opgeklommen, maar ik ben...
U bent wel christelijk opgevoed.
Ja, ik ben christelijk opgevoed, min of meer. Christelijk lag in school geweest, maar ik heb geweigerd, want doopgezinnen kennen de volwassenendoop. En mijn vader zei van, zou ik heel fijn vinden als je ook de gelofte wil afleggen in de kerk. En heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet.
Toen was je al een beetje opstandig.
Die was niet opstandig. Ik zei, nou, dat doe ik gewoon niet. Ik heb een hele andere levensopvatting. En het gaat veel meer naar het boeddhisme. En ik doe veel yoga. Mijn vader vond dat allemaal maar een beetje... En mijn moeder was daar heel makkelijk in. Die zei van, als je maar gelukkig wordt, vind ik alles prima. Ja. Dus dat is, en er werd ook geen druk uitgeoefend. En zo. Het was veel meer druk over de politiek. En het feit dat ik D66 zette, dat was heel het PvdA, Joop de Uyl was in de jaren 70, dat was een rode rakker. Ja. En dat was schandelijk. En als ik PvdA had gestemd, had mijn vader me zonder weer het huis gehad.
Zo erg.
Sorry.
Oké.
Dus dat is... Maar ik heb gewoon D66 gestemd en toen ging ik studeren. En ik ben naar links omgeschoven.
Ja. Oh, prima hoor.
Ja, het gaat vanzelf.
Ja.
Maar religie was allemaal heel... was tamelijk, dankzij mijn moeder, die was heel rekkelijk. Die ging ook naar de katholiek. Die vond de katholieke hoogmis heel mooi.
Ja.
En die
ja.
ging vaak, we hadden een vakantiehuis in Zuid-Zwitserland, dat is een katholieke kanton. En moeder ging elke zondag, sprak Italiaans. Ze ging gewoon zondag met gezellig naar de mis. Ja. Dus een dikke maatjes met de pastoor.
Ja. Dat toch dat grootvrouwen daar iets makkelijker in zijn.
Ja, goed, ja.
Want die gaan er meer in. En dan moet het ook zo zijn.
Ja. Goed, even terug gaan naar u. U bent dus 1960 getrouwd en u bent bij uw man in de zaak gegaan.
Ja.
En wat voor zaak was dat? Kunt u even...
Dat was, we waren de eerste... Ja, cookshop zou ik zeggen. Dat zijn dus het verkopen van artikelen die je nodig hebt in de keuken. En dat is een idee. We zijn toen naar Engeland geweest om te kijken. Daar was het als eerste. Het is een soort specialisatie van de luxe en huishoudelijke artikelen, zal ik maar zeggen. En nu heb je op de botermarkt, ik weet niet of u... Kitchen Art.
Ja.
En zij is, want toen wij gingen stoppen met de zaak... Toen is Yvonne bij ons gekomen en in ons pand vonden we het toch eigenlijk niet zo prettig. Je woont erboven, daar hou je toch die relatie met die winkel. Ja. En toen ben ik in contact gekomen met de oud-onderwijzeres van mijn school, van de lagere school, juffrouw Tonus. Want die had ook een banketbakkerij op de botermarkt. En toen ben ik met die mevrouw gaan praten en die vond het verder prima. Die had de winkel leeg staan beneden. Die bakkerij was opgeheven. En toen is Yvonne die zaak gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje haar winkel, zou je kunnen zeggen, is een soort voorbeeld waar wij mee begonnen zijn.
Ja, vervolg van eigenlijk uw...
Ja. Van ons, zaak, ja. Want die cookshop, dat was iets nieuws in de jaren 70.
Ja, en die was in de jaren 60 ook. En die zat op de Oude Rijn.
En wij zijn, dus mijn man die had een huurpand aan de Breestraat, waar nu... Die soort zeeman tegenover Zuurlo, waar nu een soort zeemanzaak zit. Ik kan iedere keer niet op die naam komen. En,
Wibra is dat misschien?
Nee. Ja, Wibra, ja, Wibra, precies. Wibra,
die zaak zit.
Ja, en het was prachtig.
Dus aan de overkant, dus niet aan de kant van het stadhuis, maar aan de overkant.
Overkant, ja, en met prachtige etalage, die hebben ze helemaal weggehaald. In ieder geval, het was een hele mooie zaak. Maar mijn man die had er helemaal niet zoveel ideeën met achter personeel. Hij wilde ook eigenlijk een hele andere richting. Maar vroeger ging dat zo van vader op zoon, dan ga je mee. En toen was dat pand, het was een groothandel van de Stok, dat kwam leeg. Dat was een pand uit 1590, veel historische tijd nog erin. En dat hebben we helemaal gerestaureerd. En toen zijn we er samen verder ingegaan als cookshop, als kookwinkel.
Dat was het Oude Rijn. Dat
was de Oude Rijn.
Dat was op de Oude Rijn. Maar de zaak van die man zat op de
Breestraat.
Op de Breestraat,
ja. Tot 1975. Zat hij daar. En we zijn in 1975 zijn we naar de Oude Rijn gegaan.
Oh ja, daar.
Met winkel.
Met winkel.
Ja,
toen woonde
we
boven.
Nou, we hebben eerst... Mijn man heeft dat afgebouwd. Was ook een hele klus op de Breestraat. En in 76, september 76, is de winkel daar geopend.
Ja.
Ja.
En hoe ging dat?
Goed. Uitstekend. Hij is een heel goed zakenman.
Ja.
En we hebben het heel goed gedraaid. Ook in de crisisjaren. Hij is 80, een slimme inkoper en... een hele goede periode gehad daar.
Ja.
De kinderen die gingen allemaal naar... Ik zaten alle drie op het gymnasium, gingen allemaal goed. Dus we hebben daar een leuke periode gehad. Ja.
En wat was uw rol in het bedrijf?
Nou, samen wat inkopen en ook de verkoop in de winkel.
Dus je bent echt detailhol?
Detailhol. Dus dat...
En was het druk?
Het was druk. Goed bezette zaak, goede naam.
Ja.
Kende u? U kende het niet, hè?
Nee, ik zit op...
Maar in die tijd was ik niet zo... En nu kom ik wel in de Breestraat, die winkel. Maar ja, in die tijd was ik niet...
Kitchen Art.
Ik ben van 55.
Ik ben van 55.
Van 49.
Ik heb er vlakbij gewoond, dus ik zal het wel gekend hebben. Want ik woon op de Jan Vossteeg. Ik liep elke dag langs de oude heen. Dus...
Ja, maar we zijn in 89 al gestopt, hoor.
Oh ja.
Dus dat ja. Maar ja, want jullie waren toch jong nog in die tijd en wij niet zo geïnteresseerd in.
Nee,
ja,
precies.
In de kroeg of in hè,
ja.
Maar toch niet zo per se in al die
Nee.
Ik kan me voorstellen, bedoel.
En ook meer iets voor vrouwen dan voor mannen.
Ook dat. Ja. Dus dat, en toen op een gegeven moment, toen het een beetje ging lopen en het gezin kreeg, toen waren we alweer weg bij het spreken. Dus dat,
ja, zeker. Ja. En vond u dat zwaar? Want het is.
Het is zo, ik had toen liever psychologie gaan studeren. Maar ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken. En mijn man vond die andere zaak echt helemaal niet prettig. En dit was voor ons dus een redelijke optie om samen door te gaan. Dus ik heb daar toch voor gekozen om dat te doen.
Ja. Ja.
Kijk, je kunt je in je vrije tijd kon je ook met allerlei dingen bezighouden op het gebied van psychologie, maar ook literatuur. En ik heb ook jarenlang heb ik yoga gedaan, een jaar of 20. En ja, je kunt je op allerlei mogelijke manieren met die stof, kan je je daarmee bezighouden.
Ja,
dan kan je
natuurlijk.
Het lezen, literatuur, er is zoveel op dat
gebied.
Een studie te zijn. Ja, en daar kun je ook je interesse in hebben. Dus dat is leuk.
Ja. Maar dat is wel zwaar, want u heeft 3 kinderen op te voeden, huishouden te doen en daarnaast nog
en een winkel.
Een winkel, nou dat is een forse... Dat
was pittig.
Dat is lange dagen.
Ja, maar ik heb het toch met genoegen gedaan. Ja. Net in een leeftijd, ik was 40 toen ik daar begon.
Ja.
Dus, goed gegaan.
Ja. En u had dus klanten uit Leiden en misschien ook wel omstreken?
Ja. Echt een hele... Mensen vonden het ook heel jammer dat we toen het gingen stoppen. Maar het was echt een hartstikke leuke zaak. En het was vernieuwend. Want ook het feit dat wij dus uit de Corbettstraat weggingen... Ja, ik kent de buurt, was een prachtig huis, mooie buurt, prima. En hier, de Oude Rijn, hoorde toch nog een beetje bij die Haarlemmerstraat.
Ja.
Dus de Oude Rijn had helemaal geen goede naam.
En wie
deed dat nou in godsnaam met een gezin met 3 kinderen om van daar naar de Oude Rijn te gaan verhuizen?
En welk jaar was dat, dat u verhuisd bent naar de Oude Rijn?
In 75.
In 75?
Ja, in 76. Ja.
Toen was het nog een oude troep.
Hè? En toen was het een oude troep. We waren een van de eerste die op de Oude Rijn gingen restaureren.
Ja.
En die heb ik ook al gezegd vorige keer. Toen wij begonnen waren er 5 aanvragen voor restauraties. Dat was ook eentje op de Herengracht en wij en op de Hooiengracht.
Ja.
En toen wij 1,5 jaar later stopten, het was de restauratie klaar.
Ja.
Er waren er 159 aanvragen.
Ja, ja.
Die hoos is helemaal in de 70, 80 jaar is dat tot stand gekomen.
Ja.
Want ik heb u laten zien, geloof ik, dat van de vereniging uit Leiden... Daar ben ik toch ook wel een beetje trots op. Hebben wij van de vereniging voor onze voortrekkersrol.
Ja.
Dat was een opmerking. Ja, ik heb een bijzonder van.
Aangezien zij in 1973.
Ja, toen zijn we begonnen, in 1975.
Ja, oké. Okay, ja,
of nou, laten we zeggen, toen zijn de eerste voorbereidingen getroffen.
Ja.
74, 75 is afgebouwd.
En uw man heeft het pand gekocht in 1973?
Het was eigendom van de firma, dus we hebben dat uit de firma gekocht, ja.
Oh ja, okay.
Ja, samen, we zijn samen eigenaar.
Ja, zeker. Maar dan ben ik als een keer. Ja.
Dat is toch leuk, hè?
Ja, Potterie van de Stok.
Potterie van de Stok, ja.
Waardoor zijn daar voortdurend bijvoorbeeld de restauratie van deze wijk. Voordat we een kleinschalige woningnieuwe functie in de binnenstad hebben.
Ontzettend leuk, zeg.
Ja.
Ontzettend leuk.
Ja, en even vastleggen.
En zo'n waardering van de vereniging aan Kleine.
Ja, niet te veel de zon, denk ik, hè. Ja, daar zit een streep op.
Ik kan dat even iets naar beneden halen.
Of hij moet helemaal in de zon, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Zo
gaat het wel goed.
Ja?
Ja.
Maar kijk, dat is ook een waardering van de vereniging uit Leiden. Want ik ben echt wel een liefhebber van de stad. En, en zo'n onderscheiding is toch wel erg leuk.
Ontzettend leuk. Ja. Zeker als u een van de eerste bent. Hè?
Ja.
Ja. Of misschien wel de eerste. Ja.
Want ik geloof niet dat er veel particulieren nog onderscheidingen hebben gehad van de vereniging. Weet ik niet.
En hoe heeft u de restauratie aangepakt? Heeft u het zelf veel geklust? Heeft u het laten doen met veel subsidie?
Ja, we hebben veel subsidie gehad. Het is namelijk zo, er was een architect van de gemeente, een architect, meneer Van Hemert uit Alphen aan de Rijn, een restauratiearchitect. En mijn man die had het idee zo van, luister eens, hij heeft een beetje een hekel aan architecten. Ik bedoel, hij vindt dat niet altijd de makkelijkste mensen. En hij zegt dat huis wat hier staat, dat is al een keer gebouwd. Dat is al een keer ontworpen. En ik heb liever geen architect erbij. En toen zei die meneer Van Hemert, nou luister eens, ik wil je begeleiden. Maar dan moet je zelf voor alle dingen van stopcontacten, draden, dingen zelf regelen. Maar dan wil ik je wel begeleiden. En dat hebben we toen geaccepteerd. En hij heeft dat bijzonder goed gedaan. Met Van Hemert samen. Ze gingen ook iedere week samen even overleggen. Een hapje eten en dan even overleggen met elkaar. Ja. En die architect had gezegd, luister eens, ik wil wel dat je die en die aannemer neemt. Dat was een stel uit Ter Aar. Echt een vaklui. En die combinatie tussen meneer Van Hemert en de aannemer, die was ook heel perfect. We hebben een fantastische restauratie gehad. Ja. Dus hij heeft begeleid. Mijn man moest vooral, want ik zat toch wel vaak ook thuis met de jongens. Die heeft dat heel goed. Die ging bijna dagelijks vanaf de Breestad even kijken hoe het ging. Had goed contact met personeel. En ze hebben een fantastische restauratie tot stand gebracht. Ja. Dus met wel een architect begeleiding.
Ja, want intussen, de winkel ging door natuurlijk.
Maar hij zegt op een gegeven ogenblik. Nee, maar de winkel was toch daar nog hoor.
We zijn maar die ging natuurlijk.
Dat die ging dat, door. Ja. Want we zijn pas begonnen toen dat helemaal klaar was.
Klaar,
toen
zeiden, maar u had wel werk aan de winkel.
Werk aan de winkel. En op een gegeven ogenblik is het zo dat Van Hemert, in het begin ging dat nog wel, maar na de hand kon zo'n werkwijze kon natuurlijk niet meer, omdat het veel restauraties kwamen. Wij hebben dus ontzettend geluk gehad dat wij zo vroeg begonnen en dat hij dat ons wilde overlaten. En het is ook niet voor niks dat we die onderscheiding hebben gehad. Het is heel authentiek, 1590.
Prachtig.
Echt een heel mooi huis.
Ja, dat is heel mooi. Groot.
Groot ook, ja. Beneden de winkelruimte.
Ja,
en dan de 3 etages daarboven. Ja,
het gezin heeft geruimd.
We hadden daarachter, dat was heel leuk. Het was een hele grote opslagruimte. Dus waarschijnlijk het oude achterhuis geweest of iets. En daar hadden we tafeltennistafel staan. En er zat nog een soort verhogingtje in. Dus de kinderen hebben altijd feesten gegeven. De muziek kon daar lekker hard staan. Ze konden daar tafeltennis. Ze konden daar van alles. Ja. Feestjes. En het was echt een hele leuke plek.
Ja.
En die kinderen kwamen allemaal in de puberteit en op scholen. Dus het was heel leuk.
Awesome. Ja, leuk.
Een hele leuke periode geweest.
Heeft u ook nog, want u was, helemaal de tuinhandelsfunctie in Leiden. Heeft u ook nog veel samengewerkt met andere detailisten, lid geweest van de ondernemersvereniging?
Nee, wel van een inkoopvereniging, landelijk.
Ja.
Maar niet, we hadden geen middenstandsbond of
gemeente.
Dat wilde mij ook helemaal niet. Nee, vond hij helemaal niet.
Was ook niet nodig ook.
Niet fijn. Nee, was ook niet nodig.
Want,
nee, was niet nodig.
Want het liep gewoon
echt goed.
Echt goed, ja.
En het was niet echt een winkelstraat ook natuurlijk.
We zaten een beetje exclusief.
Precies. Ja.
En
precies,
mensen kwamen gewoon echt graag bij ons.
Ja. En zeker toen die Oude Rijn, want die heb nog opgeknapt zien worden in de jaren 70. Ja. Het werd toen van een achterbuurt, werd het een prachtige gracht.
Ze zijn
nu nog bezig, maar je zag dat het echt toen al een hele mooie buurt werd.
Ja, men vindt het gewoon nog leuk om op hier te wonen. Trouwens Van Rij, die oude wethouder, die woont hier ook nog aan de Oude Rijn. Dat kent u misschien wel.
Ja, ja, ja.
En er woont toen van alles. Het hoogleraar psychologie, de hele hebben is echt opgeknapt. Er wonen ook gewoon simpele mensen, dat is het punt niet. Maar er woont van alles en nog wat.
Ja.
En het is zo'n wisselwerking van de groepen mensen met elkaar. Het werkt heel leuk.
Dat is vaak heel fijn wonen.
Ja, heel gezellig.
Goed, kinderen zijn opgegroeid, die zijn naar middelbare school geweest. Alle drie zijn zeker gymnasium geweest.
Alle drie gymnasium geweest, ja.
En
zijn alle drie geslaagd.
Goed zo.
Ja.
Nou, zijn ze gaan studeren? Of,
mijn ene zoon die daar hangt, die daar rechts loopt, die is overleden, 20 was. En de andere zoon, de oudste, die is ingenieur geworden, Delft. En de jongste, die heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus je zit een beetje in de fotowinkelwereld van uitgever van boeken. Hij doseert ook aan een academie in Breda. Ja, en okay, ja. Het is wat moeilijker. Als je ingenieur bent, heb je meer een vaste baan. En ja. Hij doet heel veel dingen samen met zijn vriendin. En,
ja, ja, ja.
Dus het gaat prima.
Ja. En u bent in 1989 gestopt.
Ja.
En wat, kunt u daar iets over vertellen?
Nou, we hadden dus het overlijden van onze zoon. En mijn zusje van mij, die was toen al in die tijd ook stervende. Die had kanker. En we hebben daar dus toen ook nalatenschap van gekregen. En we waren dus door die twee sterfgevallen toch wel erg ontdaan. En nou ja, je staat wat moeilijker in het leven, laat ik het zo zeggen. En toen kon het ons permitteren om ermee te stoppen.
Ja,
niet vanwege het feit dat misschien hadden we achteraf wat langer door moeten gaan, maar op dat moment was het voor ons toch wel een meer emotionele zaak om te zeggen, jongens, het kan, en we konden dat op dat moment, was voor ons de beste oplossing.
Ja, precies, ja.
Het gaat gelukkig nu allemaal goed, we kunnen er goed mee, we hebben het goed verwerkt, we kunnen er goed mee leven, maar het blijft toch een hele moeilijke periode in ons leven geweest.
Ja,
zeker. En wat bent u toen gaan doen?
Ik ben een beetje gaan fladderen. Ik heb Italiaans geleerd. Ik heb cursus Italiaans gedaan. Want ik vind Italië een fantastisch land. Ik hoorde dat uw vrouw ook Italiaans spreekt.
Mijn moeder.
Oh, uw moeder.
Mijn moeder was heel goed. Ja.
Oh, ja.
Die kon zelfs dialect praten. Ja. Ze sprak zelfs dialect.
Oh ja?
Ja, dat is een taalwonder.
Prachtige taal. En ik ben bestuurslid geworden van de Groene Steeg, van de begraafplaats.
Ja.
En ik heb ook sommige dingen, ik ben wat gaan lezen, ik ben wat vaker op reis gegaan, ook vaak naar Italië. Mijn man die ging niet altijd mee, dan ging ik met de gezelschap kunst kijken. En ik had toen toch niet meer de puf om te gaan studeren. Ja. Dus ik heb gewoon op andere manieren ben wat gaan interesseren voor alle dingen, ook voor kunst. En, en de taal vind ik wel heel bijzonder.
Oh, zeker.
En yoga, nou ja. Zo, ja. Ja, achteraf denk ik, god, is die tijd zo hard gelopen. Het is zo hard gegaan eigenlijk, die jaren.
Ja, ja.
Maar ik...
Wat heeft u voor de stichting, Kerk op Groensteen gedaan?
Groensteen. Nou, op een gegeven ogenblik, het begon net een beetje te komen, hè. Ze zijn nu veel actiever geworden in het loop van de jaren. Ik heb toen ter tijd wel met... Tineke de Boer, Donia, die naam zat u misschien nog. Maar ja, die zat ook in de vereniging Artleiden, in het bestuur. En de tentoonstelling georganiseerd. Toen, de Groene Steeg was een beetje ingeslapen. En we hadden meneer Van Soest, hoogleraar uit Oostgeest, die was voorzitter. En ja, dat ging allemaal wel een beetje, het was zo het was. Maar toen is er geleidelijk aan is er wat meer activiteit gekomen om de Groene Steeg wat meer... onder de mensen te brengen.
De begraafplaats.
Begraafplaats, ja. In de aandacht te brengen.
Ja. Ja.
En er is toen ook in de loop van de jaren gerestaureerd. Ja. En ook nadat ik weg ben gegaan, ik ben er 12 jaar bestuurslid geweest, om er meer aandacht te krijgen. De graven zijn opgeknapt, het is allemaal beter geworden. Er zijn regelmatig lezingen, om de zoveel, één keer in de maand geloof ik, lezingen. Dus het is steeds meer in de aandacht gekomen. En ik heb een beetje in het begin daarvan, onder andere door een tentoonstelling daar, meer aandacht gegeven aan de begraafplaats.
Ja, ja.
Maar daar ben ik nu inmiddels wel mee gestopt. Mm. En toen ben ik lid geworden van het bestuur van Marendorp buurtvereniging. Want ik vind het leuk, die betrokkenheid bij de mensen, bij die ouders.
Ja.
En daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt.
Ja. Ja, okay. Nou, wat heeft u daarvoor gedaan?
Voor de buurt?
Voor
Marendorp hebben we dingen georganiseerd. We zijn een keer 35 jaar bestaan. Acties voor georganiseerd, dingen voor ingekocht. Ook in dezelfde wijze als de Groene Steeg wat meer bekendheid gegeven. Het krantje hadden we, de redactie van de krant gezeten. Iedere 3 maanden komt er een krantje uit, Marendorps Post.
Ja.
Daar ook aan meegewerkt. Ja, dingen organiseren ook.
Ja,
niet alleen de borrels, maar ook een lezing of iets dergelijks.
Ja, precies. Dus, okay.
En dat vind ik toch steeds leuk. Ik ben ook nog steeds betrokken. Iedere 3 maanden de helpen kranten vouwen.
Oh, ja.
Want de hele buurt, alle 1800 huizen krijgen een krant. Ja. Dus we hebben 1800 kranten.
Maar dat is daar,
dat
toch?
Aan de overkant.
Het is aan de overkant.
Maar ik blijf nog betrokken bij de buurtvereniging.
Want dit is Pankras.
Dit is Pankras, daar ben ik ook lid van.
En waar het dorp is aan de overkant van de Oude Vest?
Nee, dat is hier, van de Oude Rijn. Bruggetje over, daar zit je.
Ja, precies. Ja.
Dus ik ben één stapje opgeschoven. Ja. Maar ik ben nog steeds geïnteresseerd. De voorzitter, Arthur Elias, die woont hier aan de overkant. Die loopt eens een rondje vaak, dus dan praten we weer even met elkaar.
Ja.
Het is hier een beetje de hondenuitlaatstrook voor de deur.
Ja.
Maar die betrokkenheid bij de stad. Dinsdag hebben we weer vergadering hier van Pankras. Ledenvergadering, maken ons weer dik over dat culinair. Ik weet niet of u het gelezen heeft in de krant. Nou, Leiden culinair wel op de kaasmarkt culinair doen. Nou ja, daar zijn we toch nog niet zo erg enthousiast over.
Altijd onder leiding van, weet je, man?
Rob van Marwijk.
Nee, maar wie was altijd hier in Pankras?
Jap van Meijgaarden.
Jap van Meijgaarden.
Ja, dat is de herenmeester van de, van de Pankras.
Ja.
Maar goed, hij doet veel hoor. Ook op het gebied van met de Hooigracht, het verkeer allemaal. En ik vind dat hij alleen de Hoogstraat wat verwaarloost. Want ik heb toch jaren geleden met René Verdel van de gemeente, kent u misschien ook die naam?
Ik wel, ja.
Ja. Dat die Hoogstraat is toch doodzonde. Het is een van de mooiste punten van Leiden, waar de Rijnen samenkomen.
Ja. Ja.
Ik heb gezegd, man, doe daar wat mee. Hang daar van die borden op waar je de geschiedenis van Leiden, hang borden op over het staan van de wagen, doe iets over het Leiden, het mooiste punt, zet daar een paar bloembakken neer, zet daar een paar bankjes neer en maak daar wat van. Ik heb het kort geleden weer aangekaart, maar er gebeurt niks.
Nou, eerst moesten die vaste kramen weg.
Er staat één
als gemeenteambtenaar.
Ja, er staat één kraam, de stroopwafelkraam, op zaterdag. Nou,
op zaterdag.
Die kunnen ze. Nee, maar, het hoeft
Er stond toen van, er waren vaste kramen.
Er waren vaste kramen, ja.
Op maar, dat mooie plekje. Ja.
En toen hebben ze nog aan Jan Lange toen, aan Annie's, hebben ze het ook nog een tijd verhuurd. En die hebben het ook weer teruggegeven. Maar het is niet zo moeilijk, het hoeft ook niet zoveel geld te kosten. En het hoeft ook niet zo'n hele Hoogstraat te zijn. Al heb je maar 3 meter bij ze spreken. Maar maak er iets van. Die toeristen die vinden het hartstikke leuk om iets te weten van dat punt.
Ja, het is een
prachtig
punt.
Heel markant. Aan de voet van de Burg. Dus.
Ja.
Maar goed, daar word ik wel eens een beetje.
Ja.
Maar je had Waal. En Waal is ook een actieve man. Je bent bij Waal, je hebt toch gewerkt bij Waal?
Kees Waal.
Als wethouder.
Kees?
Ja.
Die heb ik nauwelijks meegemaakt. Die heb ik na de hand wel meegemaakt. Maar. Ik was meer na die tijd.
Is die al Keert
van Rij heb ik veel meegemaakt.
Ook Keert van Rij wel, ja. Ja, het is ook 75, dat is 40 jaar geleden natuurlijk. Ja, zo oud ben je nog niet.
Nee.
Ja, nee, dat. hij is nog 56.
Ik ben 68.
Oh jee, je zei van
49 ben ik.
49,
jij bent van.
Ik ben van 55.
Ja,
dat is echt een jong.
Maar ja, jullie zijn echt. Ja, ik kan het zeggen, jullie zijn echt nog jong. Hij is nog echt jong. Ja.
Dank je.
Nou ja, hoe laatst, mijn oudste zoon is 54.
En ik ben 61.
Nee, goed, dus scheelt me 7 jaar.
Ja.
En bent u nog actief met kleinkinderen?
Ja, in zekere zin wel. Ik heb de eerste.
Als je ook kleinkinderen hebt.
Nou ja, even een beetje afgerond. Dus hoe laat is het?
12.
Jij kan het ook zelf.
Maar we zijn eigenlijk klaar.
Maar daarom. Ja, maar dan hoeven we niet zoveel loos te kijken. Dan ga ik gewoon weg.
Ja. Nou, het is zo dat mijn oudste zoon die woont in Leiden. En die heeft 2 kinderen. Een dochter en een zoon. En daar heb ik dus iedere 14 jaar lang een dag in de week opgepast.
Ja.
Dus eerst toen dochter werd geboren toen waren ze 14 op een gegeven moment, kleindochter. En toevallig had ik er gisteren over, want we hadden gisteren een etentje bij hen. En mijn kleindochter die studeert in Amsterdam en die is erg vlot. Die heeft de bachelor gehaald en die heeft nog tijd over en die gaat 3 maanden door Zuid-Amerika. Althans, aan de westkust van Zuid-Amerika gaat ze trekken. En toen kwam er nog te praten over het oppassen. En ja, toen werd ze wat groter, zegt. En toen ging ik wel naar school met een vriendinnetje mee. En dan zat oma, die zat dan thuis op te passen. En zo ging ik met een vriendje mee. Toen had ze ook gezegd, nou oma, het is, hoeft niet meer. Hoeft niet meer om te passen. Okay. Mijn andere kleinzoon, die woont in Amsterdam. Dus daar heb je natuurlijk toch iets, is moeilijker.
Ja, natuurlijk. Ja.
Omdat,
ja,
ja, ja. Dus met die Leidse twee heb ik veel opgepast.
Hartstikke
leuk. Ja. Ja, dat hebben jullie ook waarschijnlijk... gaat hij straks ook mee als de kleinzoon of dochter?
Kleinzoon.
Kleinzoon, die gaat straks ook mee naar huis?
Die ga ik ophalen, gaat hij mee naar huis?
Gaat hij mee naar huis, ja. Maar het is toch wel leuk om zoiets te doen?
Ja, natuurlijk. Ja,
dus, heb je nog kleinkinderen?
Ik heb geen kinderen. Oh, geen kinderen en geen kleinkinderen.
Geen kinderen, nee, als je geen kinderen is dan...
Nee. Mijn zoon vroeg laatst, tel ik nog mee? En toen heb ik hem een eerlijk antwoord gegeven. Over de kleinkinderen, zei hij. Of hij nog meetelde. Ik zeg, nou...
Klein beetje
nog.
Ja.
En toen zei ik,
opa's en oma's, die doen natuurlijk veel.
Ja, en toen zei ik ook, toen jij kwam, ging het net zo... telden wij ook niet meer mee.
Nee.
Ik wil even weten, u bent verhuisd daar van de oude Rijn. Ja,
hier naartoe. Uit
het appartement. Wanneer is dat gebeurd?
We zijn verhuisd op 23 april 2015. We wonen hier 2 jaar.
Oké.
Okay. Over 14 dagen. Nee, over een week. Ja?
Ja.
Over een week wonen we hier 2 jaar. Ja. Maar de verhuizing is voor één kant qua huis. Vond ik het qua sfeer, zo'n oud pand. Dat doet mij meer. Ja. Maar we hebben natuurlijk enorm geluk gehad dat we dit konden kopen. Maar in dat huis namelijk zitten heel veel trappen. Dus niet alleen de trap van de parterre naar de woonkamer. Ja. Want, maar daar kan ook geen lift in, omdat er een tussenkamertje is. Dus die trap moet je altijd blijven lopen. En als je ouder wordt, is dat op zich natuurlijk wel goed. Ja. Maar ook vanuit de woonkamer, daar had je de voorkamer, die was wat hoger dan de achterkamer. Er waren een paar treetjes. Maar vooral van de kamer naar de keuken waren 5 treetjes. Nou, en ik ben nu nog vitaal en gezond. Maar over 5 jaar... als ik dan nog leef, dan weet ik het niet.
Ja.
Dus toen zich dit voordeed, en wij het geluk hadden dat we, er was 1 stel voor ons, en die zijn naar boven gegaan, want die vonden die schuifdeuren en dit niet mooi. En die wilden dus eigenlijk dit appartement kopen, maar die zijn dus naar boven verhuisd, want daar is het allemaal recht toe, recht aan. En toen waren wij aan de beurt, dus we hebben enorm geboft hiermee.
Ja. Gekocht en...
Gekocht, want ik zou dus niet graag 3 hoog zitten, eerlijk gezegd. Nee. Ik weet niet of jullie hoog wonen.
Ik woon op de grond.
Parterre.
Ja. Ik woon in flat de Mondelmanstraat in de middelste woonlaag. Dus het is
ook niet zo...
dezelfde hoogte als hier.
Ja, de Mondelmanstraat heeft een vrienden van ons gewoond, maar die zijn ook wel ouder.
Ja.
En de buren hebben laatst een traplift genomen, dus dat kan in ons huis.
Waar is het ook weer wat jij woont?
De Marendijk wonen
wij. Toch is dat een leuk stukje.
Ja, leuk.
Want ik ben kort geleden met de auto, ik was een beetje verdwaald. En toen dacht ik, god, wat gezellig ziet dat eruit.
Ja, het is een hele leuke buurt.
Ja.
Groen ook. Ja,
het is heel groen en rustig, speeltuin.
Ja, voor de buurt. Ja. Ja.
Leuk hoor.
Ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment, dan moet je ook deze stap nemen. Hè. Daar hebben we het wel eens over.
Ja. Als je
maar we hebben een groot huis en geen kinderen meer thuis. Dus ja.
Nou ja, als we het hadden gekund... maar het was onmogelijk, hadden we daar liever blijven wonen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar dit was voor ons echt ik merkte ook wel dat ik werd wel moeier ook hoor. Ja. En met boodschappen, je tas.
Ja, zo. En u heeft hier een lift.
We hebben hier een lift.
Ja,
we lopen zoveel mogelijk trap, maar als je boodschappen hebt, dan is het heerlijk als je een lift hebt. Of als je moe bent.
Gelijkvoers ook, ideaal hoor. Ik ben een beetje eigenlijk al door mijn vragen heen.
Nou, dat is toch mooi. Het is
half twaalf. Ik heb jij nog aspect. Wil u nog wat kwijt?
Ik geloof dat ik mijn verhaal wel heb.
Ja, u heeft verteld. Ik vind dat u ik heb het heel erg genoeg gedaan.
Ja, fijn.
Ik vond het een hele...
Zal ik hem uitzetten?
Ja, hele...